Goedemorgen. Het is fijn. Mensen in de zaal, althans, dat denk ik. Het hangt de glorie van God hangt hier. Of de rookmachine, een van die twee. Laten we uitgaan van de glorie van God, dan hebben we meer verwachting. Amen. Yes. We zitten in een jaarthema. En het jaarthema is zoek God. Dan gaan we even opnieuw doen. Want mensen hier zijn getraind, maar die waren nog niet klaar. Dus ons jaarthema is zoek God
en leef.
En leef. Ja, amen. Amen. Zoek God en leef. God heeft een verlangen voor ons, heeft de bedoeling gehad dat wij leven. Dat wij niet alleen overleven, maar dat wij leven. En dit jaar zijn we een jaar aan het uittrekken, onder andere om daarover te spreken, om te bemoedigen, om je aan te vuren met Gods woord, om je terug te brengen naar Gods woord, om je tot bekering te brengen waar het nodig is, om je onder de zegen van God te brengen, om je leven te toetsen aan het woord van God. Dat is eigenlijk waar de kerk voor bedoeld is. Om je te verbinden met God. En dus ik ben blij dat je hier vanochtend bent of thuis van de week, waar ook je dit terugkijkt of terugluistert, hartelijk welkom. En ik heb een woord van God voor jullie. Dat geloof ik echt, omdat het ook voor mijn eigen leven geldt. Het is iets waar ik zelf doorheen ga. En ik hoop dat je bemoedigt. En ik heb het net even gecheckt met mijn oudste zoon. Ik zeg, hey, herken je dit? Zei hij, ja, ik herken dit. Ik zeg, God, dat preek in ieder geval voor een ander in de zaal. Toch? Ja. Zoek God en leef. Hij is goed getraind. Als ik ja zeg, zegt hij amen, papa. Ja, zo. Heb je je Bijbels bij je? Sla hem even open. Want we gaan aardig wat teksten lezen vandaag. En als je hem niet bij je hebt, is geen probleem. We projecteren alles, zowel op het scherm als thuis, zodat je mee kan lezen. En sla even naar Johannes 10. En dit is een stukje die ik las, die mij raakte. En die wil ik gewoon even als inleiding gebruiken om straks het rest van het verhaal te bespreken met jullie. En de titel van mijn preek is: wie heeft jou gezegd dat jij naakt was? Wie heeft je gezegd dat je naakt was? Daar gaan we het vandaag over hebben. En we lezen Johannes 10, vers 1. Waarachter ik verzeker u, dat is Jezus trouwens die spreekt. Die heeft net een heel ding gehad met zijn discipelen en met de fariseeërs, weer een beetje ruzie gehad. En dan zegt hij dit: waarachter ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief en een rover, of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. En luister, de schapen luisteren naar zijn stem. De schapen luisteren naar de stem van de herder. Hij roept zijn schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Dus je hebt een herder en die spreekt tegen zijn schapen. En zijn schapen kennen zijn stem en die volgen hem. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Ik ben zo blij dat Jezus geduldig was. Hij ging verder. Vers 7. Waarachter ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar die schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun, die schapen dus, het leven te geven in al zijn volheid. In het Engels zegt het abundantly, overvloedig. Dus meer dan je kan bidden, denken of beseffen. Dat is het leven wat Jezus voor ons heeft bedoeld, voor zijn schapen, voor hen die naar zijn stem luisteren en hem volgen. En ik vind het zo krachtig dat hier het verbinding wordt gelegd tussen het volgen, het horen van de stem van Jezus, het volgen van die stem van Jezus en het leven zoals God die bedoeld heeft. Dus als wij God zoeken en leven, is het cruciaal volgens deze gelijkenis om de stem van Jezus te herkennen. Om in je eigen leven de stem van Jezus te leren herkennen en die te volgen. Gewoon te doen wat hij zegt. Vorige week een doopdienst gehad en dat was een hele goede preek. Van Annemiek weliswaar, maar ook van Jochem. Die zei, ik was een beetje, wat zei hij ook weer? Koppig, ja. Weet je, dat is de stem horen en niet doen. Maar hij zegt, nee, ik moet daarvan bekeren. Dus hij hoorde de stem en hij deed het. Goeie preek. Maar ik weet niet hoe het zit in jouw leven. In mijn leven is de stem van Jezus niet de enige stem die ik hoor. Ik hoor zo ontzettend veel stemmen in mijn leven, als in mijn levenswandel, in de dagen dat ik met God bezig ben. Zelfs in mijn stille tijd, in mijn tijd met God, heb ik moeite om de stemmen om mij heen en in mij, om die stil te krijgen. Herken je dat? Als je dat herkent, steek je hand dan eens even op. 15 mensen. Wauw, de rest die hebben echt mij iets te leren. Maar om ons heen en in ons zijn stemmen die ons continu bezighouden. En dan bedoel ik niet letterlijke stemmen. Sommige mensen hebben daar ook last van. Ook daar is Jezus genezing voor. Maar wij allemaal hebben stemmen vanuit ons verleden. Stemmen vanuit onze opvoeding. Stemmen vanuit onze vriendenkring. Stemmen vanuit waar we opgegroeid zijn in onze omgeving. Of je in een christelijke omgeving bent opgegroeid of niet. Al die stemmen die werken mee in jouw leven en die praten tegen jou. En ook Jezus praat tegen jou. En die kunnen je leven beïnvloeden. En het doel van ons leven, of doel in ons leven, is om te gaan luisteren naar de stem van Jezus en die te volgen. Maar de krachtigste stem van alles wat mij tegenhoudt, is niet van buiten. Mijn krachtigste stem, en misschien herken je dit, die zit van binnen. De grootste worsteling die ik heb om een stem van Jezus te verstaan en te doen, is met een stem die in mijn hoofd zit. Die mij vertelt dat ik niet waard ben, dat ik het niet goed genoeg doe, dat ik zondig ben, dat ik... Wie ben ik om gebruikt te worden door God? En die stem, die hoort daar niet. We gaan vandaag even onderzoeken. Ben je daar oké mee? Het is om je te helpen, hè? Vader, dank u wel dat u ons helpt. Heer, ik bid op dit moment dat u door uw Heilige Geest, Heer, openbaart in onze harten, Heer, wat u aan het doen bent, wat u wilt doen. Heer, ik bid dat u genezing geeft. Ik bid dat u ons leidt naar uw woord, zodat we bekering vinden. Heer, ik bid dat waar wij koppig zijn, Heer, dat u ons met uw liefde omarmt. En dat u ons leidt terug naar uw woord, zodat wij uw stem kunnen horen en gehoorzamen. Amen? Amen. Ik heb altijd geleerd dat als je in de Bijbel gaat kijken naar principes, dat je altijd naar het beginsel moet kijken. Oftewel, waar gebeurde het eerst? En dat daar heel veel informatie in staat over hoe God werkt en hoe het werkt in ons leven. En dat is voor mij altijd heel behulpzaam geweest. Dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan terugkijken naar het eerste moment waarin er een stem kwam die in conflict kwam met het woord van God. Met de bestemming van God, met het doel van God op iemands leven. En die staat in Genesis. Dus sla je Bijbel open naar Genesis 3. Genesis 3 vers 6. Heel bekend verhaal. Ook als je ongelovig bent opgevoed of je hebt nooit de Bijbel gelezen, dan ken je dit verhaal van schilderijen, van alles. Is dat Adam en Eva, die waren geschapen. Althans, Adam was geschapen en Eva is gevormd. Dat is op zich ook een heel leuk studiewoordje trouwens, maar daar gaan we het niet over hebben. En ze wonen in die tuin en ze hebben een opdracht om in die tuin te leven en te genieten. En ze mochten alles eten wat ze maar wilden, behalve van één boom. Dat was de opdracht van God. Alles mag je eten, behalve één boom. En er was de tijd dat mensen dus konden eten wat ze wilden en naakt konden rondlopen en daar oké mee zijn. Dat is een goede tijd, mensen. Je kon gewoon eten wat je wilde en naakt rondlopen. Dus dat is een goede preek op zich. Stel het eens voor. Niet te lang, maar ook kijk vooral niet om je heen. Want tegenwoordig zijn we dat gewoon niet gewend. En dat is maar goed ook. Dat komt onder andere hierdoor. Maar de bestemming, de bedoeling was, misschien is het in de hemel trouwens ook wel zo. Nee, dat kunnen we ons ook niet voorstellen. We krijgen nieuwe kleden. Dat stond. Oh ja, dat was het. Dank u, heer. Maar is dat de bedoeling was, is dat we als mensheid in die tuin met God wandelden, genoten van alles wat hij gemaakt had. En als je in de natuur wandelt, dan heb je dat nog steeds. Dus dat je rondloopt en dat je, oh, wauw, kijk dat, wow, kijk dat. Moet je voorstellen dat je dat gewoon in je naakje doet en lekker aan het eten bent wat je wil. En je loopt daar en je geniet en je wandelt met God. En elke keer als je een vraag hebt over een bij of over een bloem of een vogel, dan hoef je niet Feiko te bellen, maar dan kun je gewoon God vragen. Want die weet het beter. Ondanks dat hij heel veel weet over vogels. Maar je wandelt en je geniet, en dat is hoe het leven bedoeld is. We weten allemaal dat het daar fout ging, dat het misging. En er was één boom, de boom van kennis van goed en kwaad. En Jezus zei, God zei, ik wil dat je daar niet van eet. Maar al het andere mag je hebben. En de mens werd verleid. Het verleid om toch van die boom te eten. Om gelijk te zijn aan God. En we kennen het verhaal. Eva pakte en at. Adam stond erbij. En Adam pakte en at. En dan lezen we in Genesis 3, vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte er een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. En toen gingen hun beide ogen open. En merkten ze dat ze naakt waren. Weet, ze waren daarvoor ook naakt. Maar door het eten van die vrucht hadden ze het ineens door. En het was ineens een probleem. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenenschorten van. Volgens mij schuren die aardig behoorlijk. Maar toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Ze ervaren schaamte voor elkaar ineens. In een of ander moment ervaren ze schaamte voor elkaar. En toen ze God hoorden wandelen, ervaren ze schaamte richting God. En ze verborgen zich. Maar God de Heer, ik vind altijd, als dat er staat, dan word ik blij. Als er staat hoe de mens reageert. Wij verbergen ons, wij trekken ons terug. Wij schamen ons, wij maken kleden van blaadjes. En dan staat er, maar God de Heer. Hij doet altijd iets tegengestelds. Hij zoekt jou op daar. Hij zegt, maar God de Heer riep de mens. Waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik me. En dan stelt God deze vraag. Maar wie heeft je gezegd? Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Wie heeft je dat verteld? Want God heeft dat niet gedaan. God heeft niet gezegd, hey mens, je bent trouwens naakt, had je dat door? Die slang die door de Satan werd gebruikt ook niet. Althans, dat staat niet in de Bijbel. Maar ze aten van de boom en ineens wisten ze het. Ineens ervaarden ze, was er een stem in hun binnenste die zei, oeh, je bent naakt en dat hoort niet. Schaam je, ga jezelf verbergen. En vervolgens kwam God kwam lopen en dat was niet de eerste keer dat hij dat deed, want dat deed hij dagelijks. En ook toen kwam dat stemmetje die zei, oh, daar komt God. Maar je bent naakt. Verberg je. Verstop je, want hij wil je zo niet zien. Dit staat er niet allemaal, hè, maar ik ben beeldend. Dus dit is, hoe komt iemand naar zo'n keuze? Maar ze hoorden God lopen, wandelen. En ze verborgen zich omdat ze naakt waren. En God vraagt hen, wie heeft je verteld? Welke stem heeft je gezegd dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Heb je niet geluisterd naar wat ik gezegd heb? Ben je ongehoorzaam geweest? En heb je toch gegeten van een boom van kennis van goed en kwaad? Ja, dat hadden ze gedaan. En die boom had gewerkt. Die boom heeft precies gedaan waar die voor bedoeld was. Die boom gaf de mens het gevoel dat ze wisten wat goed of fout was. Vanaf dat moment, zou je kunnen zeggen, was de geweten van de mens geactiveerd. Misschien bestond hij daar al en was hij slapende, geen idee. Misschien ontstond hij op dat moment in de schepping, ik weet het ook niet. Maakt ook niet heel veel uit. Waar het om gaat is dat op dat moment de geweten geactiveerd werd. En iedereen sindsdien heeft een geweten, een actieve geweten. Een geweten die werkt. En we zijn er zo al aan gewend dat het iets bij ons hoort. Maar hier lees ik dat het oorspronkelijk niet zo was. Oorspronkelijk hadden wij nooit het besef van goed en kwaad, maar het besef van een goede God die goede dingen gaf en van gehoorzaamheid. Maar omdat wij wilden zijn als God, hebben wij getracht om die wijsheid van goed en kwaad in onszelf te betrekken. En het heeft ons leven stuk gemaakt sindsdien. Want God had geen problemen met hun naaktheid. God die had hun altijd al naakt gezien. En had er helemaal geen problemen mee. Hij heeft er denk ik niet eens grapjes over gemaakt. Over misschien de vetrolletjes van Adam. Hij was er oké mee. Het was de mens die zich schaamde, niet God. Het is zo belangrijk om te weten dat God niet degene is geweest die tegen jou heeft gezegd dat je naakt bent. Die jou jouw schaamte ontbloot heeft. En die heeft gezegd dat wat je gedaan hebt niet goed is. Dat is niet de stem van God geweest. Dat is de stem van ons geweten geweest. Die voortkwam uit die kennis van goed en kwaad. En wat doet je geweten dan? Waar ken je je geweten van? Eigenlijk doet je geweten twee dingen. Je geweten geeft je aan als je iets niet goed gedaan hebt. En dat kan heel breed zijn. Hè? Dat kan zijn niet goed gedaan heb volgens de normen van je gezin. Of dat kan zijn volgens de normen van de maatschappij. Of dat kan zijn volgens de normen van je opvoeding. Of van je huwelijk. Maar iedereen, zegt de Bijbel, heeft een basisnorm ingelegd. En dat weten, dat geweten, geeft aan of wij het goed doen volgens de norm van God. Iedereen heeft die. Iedereen heeft die. Romeinen spreekt erover dat iedereen is belegd met een geweten, een verbinding met God die aangeeft of het wel of niet goed is, volgens Gods normen. Wij kunnen alleen als mensen ons geweten trainen. Net als je gedachten, net als je lichaam, net als je ziel, kun je trainen in een bepaalde richting. En als jij lang genoeg maar je geweten negeert, dan zul je zijn stem niet eens meer herkennen. Net als je lang genoeg de stem van God negeert, zul je hem ook niet meer herkennen. Dat is een principe die zo werkt. En die geweten die vertelt ons of wij iets goed doen, of iets fout doen, of hij is stil. Dus hij klaagt ons aan, of hij is stil. Hij bevestigt ons niet in wat we goed doen, want dat doen we zelf. Maar het is die aanklacht die wij ervaren op het moment dat wij iets niet goed doen. En ook al kan het heel klein zijn of heel groot. Het geweten maakt het sowieso heel groot. Maar die klaagt ons aan. En daardoor voelen wij schuld en schaamte. En trekken wij ons terug van mensen. Trekken wij ons terug van gemeente. Trekken wij ons terug van God. Nemen we afstand. Niet omdat we dat willen, maar omdat we ervaren van binnen, omdat we aangeklaagd worden door onze geweten, dat wij niet rein zijn, dat we niet oké zijn, dat we niet heilig zijn, dat we niet puur zijn, dat we niet goed zijn. En we trekken ons terug en we verbergen ons en we maken goedkope kleding. Principesjes die je in je eigen leven bouwt om je geweten maar te sussen, om je schaamte te bedekken. En hoe had het anders kunnen aflopen? Dat weet ik niet. Als de mens had gegeten en gelijk in zijn schaamte had gezegd: God, ik ben hier naakt. Ik wist het niet, nu wel. En ik voel schaamte, help. Misschien was het heel anders gelopen, we weten het niet. Maar die stem houdt ons van God af. Niet alleen als je God al kent, ook als je God nog niet kent, houdt die stem, die geweten van God af, want je voelt je nooit goed genoeg. En op het moment dat je hoort over het werk en het offer van Jezus Christus, dan denk je, maar dat is te makkelijk, want je weet niet wat ik gedaan heb. En ieder mens denkt dit. Er is geen uitzondering. Ieder mens denkt, je weet niet wat ik gedaan heb. Misschien niet altijd, maar die stem die komt en die roept. En hoe jij erop reageert, is bepalend hoe je leven gaat lopen. En misschien wil ik je gewoon helpen. Ook in mijn eigen worsteling, want ik herken dit zelf heel erg. Ik ben een hoofdmens, ik ben een denker. Ik denk over alles na. En mijn hoofd staat eigenlijk non-stop aan. Dat is heel erg vermoeiend. Daarom slaap ik graag, want dan heb ik gewoon wat vrije tijd van mezelf. Maar zodra ik wakker ben, is mijn hoofd aan. En dan bedenk ik dingen. En die gedachten, die spelen daar heel erg. Over alles wat je gedaan hebt, over analyseren van wat je gedaan hebt en hoe je daarbij voelt. En elke keer kom ik het krachtigst uit waar het niet goed is gegaan of waar ik het beter had kunnen doen. Want mijn doel in mijn leven, in mijn karakter, is competent zijn, is goed zijn in dingen. En je bent nooit goed genoeg, er is altijd wel iemand beter. En weet je, je moet leren om daar oké mee te zijn. Maar ik moet vooral leren dat die stem in mijn hoofd mij niet veroordeelt en wegbrengt van Jezus. Ik moet leren dat ik oké ben en dat ik dus geaccepteerd ben door God. En dat ik geliefd ben door God en dat Hij die stem niet is die zegt dat ik niet oké ben. En ik wil je helpen om van die stem af te komen. En ik preek dus ook tegen mezelf. Dat is fijn, hè? Dat is altijd goed. Want ik heb het zelf ook nodig om van die stem af te komen. En de eerste stap is dat je je laat reinigen door het bloed van Jezus. En misschien zeg je, ja, dat zegt me helemaal niks. Dat kan ik me goed voorstellen. Maar Jezus is aan het kruis gegaan in onze plaats. Het is door die zondeval, die stap van Adam en Eva in ongehoorzaamheid naar God, is er afstand gekomen tussen de mens en God. En God had een plan daarvoor, dat staat in de Bijbel, voor de grondlegging van de wereld, om het te herstellen. En dat plan was zijn eigen zoon, om zijn eigen zoon, een volmaakt lam, een mens die volmaakt geleefd heeft, in tegenstelling tot ons. Zonder die geweten die je aanklaagt en die je van God afhoudt. Want hij had niks misdaan. Hij kwam van God af. Dat was de goddelijkheid in hem. Maar hij werd wel geconfronteerd met al het lijden en alle falen in ons leven. Want hij was ook mens. Maar hij faalde niet en hij stierf aan het kruis. En de Bijbel zegt dit in Hebreeën. En dat is zo belangrijk om te weten. In Hebreeën 9 vers 13. Er staat... Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, wanneer het besprenkeld wordt met bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe. Laat ik hier heel even uitleg geven. Voordat mensen denken, oh, als ik mijn leven moet reinigen, dan moet ik dat eens doen. Nee, dat is niet waar. Dit is een referentie naar het Oude Testament. In het Oude Testament waren de priesters en de levieten, die deden allerlei offers. En die offers waren eenmalig, die waren voor nu eventjes. En dan kon je dus door het brengen van offers van dieren... Kon je dus door middel van het besprenkelen van bloed, kon je vrijgekocht worden, kon je geheiligd worden, kon je schoongemaakt worden als het ware. Dat deden ze dan voor jou in de tempel of in de tabernakel. Dus hier refereert hij naar en dan zegt hij, toen was het al voldoende voor jou om gereinigd te worden als er bokken of stieren of bestrooid met de as van een jonge koe. Maar dan zegt hij dit in vers 14, maar hoeveel te meer... Zal dan niet het bloed van Christus, van Jezus Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, zonder fouten, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden. En ons heiligen voor de dienst aan de levende God. Doordat Jezus bloedde, letterlijk... kan ons geweten gereinigd worden door dat bloed. En de Bijbel zegt ook dat het offer van Jezus voldoende was, eens en voor altijd. Dat hoeft niet steeds opnieuw. En dat is ook zo. Het principe van het bloed van Jezus ons geweten reinigt, is eens en voor altijd. Dat blijft werkzaam op het moment dat wij het op die manier inzetten. Wij kunnen net als bij ieder principe van God, kunnen wij ervan weglopen. En dan kunnen wij ervoor kiezen om het niet in te zetten. Kunnen wij ons kiezen om te verbergen en ons te kleden met goedkope ideeën en goedkope plannetjes en goedkope maniertjes om jezelf goed te voelen. Maar de enige juiste manier is dat we naar God toe gaan en zeggen, ik ben naakt. Ik voel het weer. U heeft mijn geweten gereinigd, halleluja. Maar ik heb iets gedaan en ik ben opnieuw weer naakt en die stem die klaagt mij weer aan en ik heb nodig dat u mij reinigt. En dan zegt Jezus tegen jou, maar dat heb ik al gedaan, maar het is goed dat je beseft. Het is tijd dat jij die stem in je binnenste stilmaakt. Het is het bloed van Jezus wat jouw geweten reinigt van daden die tot de dood leiden. Dus hoe kom je van de stem af? Is de eerste stap is naar Jezus toe gaan. En zeggen, ik heb uw offer nodig. Ik heb uw offer nodig, ik heb uw bloed nodig. Ik heb nodig dat ik accepteer dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dat u voor mij gestorven bent. Dat u het goed heeft gemaakt voor mij. En ik heb het nodig dat u mij wast. Dat u mij schoon wast met uw bloed. Dat is symbolisch, dat is in geloof. Dat hoeft niet echt. Dat doen we onder andere door middel van het avondmaal. Daar herinneren we onszelf eraan. Zeggen, dit is het bloed wat ons reinigt. En het reinigt ons geweten. Het stilt die stem in je binnenste die je overtuigt van goed en fout. En het richt je op het woord van God. En die zegt, ik heb jou vrijgekocht. Toen jij nog een zondaar was. Dus het ging er al niet om of je het goed deed of niet. Ik heb je vrijgekocht en ik reinig je geweten. Dat is jouw eerste stap. En de tweede stap is, net als Jezus bijvoorbeeld bij die vrouw die voor hem gegooid werd, die in overspel werd betrapt. En dat ze zeiden, wat gaan we met haar doen? Gaan we haar stenigen? Want dat zegt het wet. Dat zegt het geweten. Stenigen, stenigen. Kom, we gaan stenigen. Het is fout. En Jezus zegt, oké, laat degene die dan ook niks fout gedaan heeft, laat die er maar beginnen. Laat degene waarvan de geweten stil is, laat die maar beginnen. En dan staat er in de Bijbel is dat ze één voor één wegliepen met de oudste als eerste. Want die zijn geweten riep het hardst waarschijnlijk. En ze liepen allemaal weg en Jezus was daar alleen met haar. En hij zegt, hé, waar zijn je aanklagers? Wauw, wat een woord. Waar zijn je aanklagers? En ze zegt, er is niemand, Heer. En hij zegt, de enige persoon die met recht had kunnen gooien, Jezus, die zonder smet was, zegt, maar ik veroordeel jou ook niet. En wat zegt hij dan? Ga heen en zondig niet weer. En dat is een tekst die ons soms aanklaagt, hè? Herken je dat? Mij wel. Als ik dat lees, ik zondig niet weer. Oh Heer, was het maar mogelijk. Ik denk dat Jezus heel goed wist dat het voor ons dat het mensen zijn en dat we keer op keer falen. Maar het is wel dit streven dat we zeggen, nee, ik ga wel heen en ik ga inderdaad volgen zoals het woord van God spreekt en ik ga niet zondigen. Maar op het moment als het wel gebeurt, dan ga ik weer terug naar stap 1. En zeg ik, Heer, uw bloed heeft mij gereinigd. En mijn geweten is gereinigd. Yes, en ik ga heen en ik zondig niet weer. En weet je welk punt funest is? Is op het moment dat je bij dat punt komt en zegt, dit was zoveelste fout. God zal het wel niet vergeven en ik ga niet meer heen en ik zondig niet weer. Ik blijf staan in mijn zonde en ik doe het gewoon weer. Want God heeft me toch niet meer vergeven. En weet je, die stem in je geweten, die roept je daarheen. En het is aan ons om daar tegenin te gaan. Om te zeggen, nee, Jezus heeft mij vrijgekocht. Ik ben het waard en ik ga weer naar God toe. Hier, Heer, hier ben ik in al mijn naaktheid. Wilt u me alstublieft kleden? Want in het verhaal van Adam en Eva maakten ze eigen kleedjes voor zich. Maar God die zei, weet je wat, ik maak wel kleden voor je. En hij doodde een dier. En hij maakte van het dier maakte die kleding. En dat was een heenwijzing naar het doden van zijn eigen zoon. Die ons eens voor ons altijd zou kleden. En aan jou om die kleding aan te doen. Te zeggen, ik laat me reinigen door het bloed van Jezus. En ik ga heen en ik zondig niet weer. Ik zorg ervoor dat mijn geweten niet meer negatief gevoed wordt. Ik geef hem geen reden om tegen mij te roepen. En net als met alle stemmen in je leven, degene die je voedt, die ga je blijven horen. Degene die je het zwijgen oplegt, die verdwijnen. Moet je opletten wat in 1 Johannes staat. Dit is zo krachtig. 1 Johannes 3 vers 19. Hier wil ik mee afsluiten, omdat het zo krachtig is voor je. En ik wil je aanmoedigen om het een paar keer te lezen van de week, om het door te bidden. Dan staat er in 1 Johannes 3 vers 19. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid. Moet je maar voorlezen waar het over gaat. Het gaat over werken in liefde. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid. En kunnen we met een gerust hart voor God staan. Wij kunnen met een gerust hart voor God staan. Wij kunnen gaan staan en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik hoef me niet te verstoppen. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, zelfs als die stem roept tegen jou, je bent het niet waard. God is groter dan ons hart. Hij weet alles. God riep niet tegen de mens, waar ben je, omdat hij hem kwijt was. God riep tegen de mens, waar ben je, omdat hij hem tevoorschijn wilde hebben. Dus God roept naar jou, weet je, jouw hart klaagt je aan, maar ik ben groter dan jouw hart, ik weet alles. En dan staat er in vers 21, geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen wij ons vol vertrouwen tot God wenden. En wat gebeurt er dan? Dan ontvangen we van hem wat we maar vragen. Omdat we aan ons, dat wij ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Wow, hier zit zo'n krachtige sleutel in. Als we willen dat onze gebeden verhoord worden, als we een leven willen in overvloed, is dat we leren om ons geweten te reinigen, het zwijgen op te leggen. Door middel van een wil van God te doen, horen we zijn stem. En dan weten we wat hij wil, en dan weet hij wat wij willen. Wow, dat is die leven in overvloed. En dan kun je denken dat de initiatief bij jou ligt, maar dat is niet waar, want de initiatief lag altijd al bij God. En die heeft altijd bij God gelegen, want hij maakte die eerste stap om te zeggen, toen jij nog een zondaar was, heb ik mijn zoon al gegeven voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen, is aan te pakken en uit te voeren. Neem het offer van Jezus aan. En zet zijn krachten, zijn bloed in jouw leven, in jouw gedachten, in jouw geweten, in alles wat in jouw leven werkt, om een heilig en rein leven te hebben. Om de stem van God te verstaan. En om te krijgen wat je van hem verwacht, verlangt en bidt. Train je geweten om net als je gedachten te onderwerpen aan de wil van Christus. Train het. Luister naar die stem van Jezus en blijf weg van dode werken. Dit brengt jouw leven in overvloed. En de volgende keer, want die gaat komen. Dat is geen profetie, ik weet gewoon hoe mensen werken. Ik ben er zelf een. De volgende keer als je weer die stem van binnen hoort, je bent naakt en je bent het niet waard om bij God te zijn. Dan zeg je, je hebt gelijk, ik ben naakt, maar ik ben het waard om bij God te zijn door het offer van Jezus. Ik wil vragen of je wil gaan staan als we samen gaan bidden. Want dit is niet een chaka-preek waarin je het als je één keer doet en is het voor de rest goed. Dit is eentje om je te activeren. Om je aan te zetten, om jezelf te trainen. Om in de wandel met Jezus, om beter te worden. Zodat je leven hebt in overvloed. En zodat de wereld ziet dat God leeft. Weet je, je bent een voorbeeld. Daarom zegent God je ook. Zodat mensen zien in jouw leven dat God leeft. Hoe doe je dit? Oh, ik heb mijn geweten getraind. Ik weet wie ik volg en ik hoef helemaal niet te zondigen. Die dode werken, die doen mij niks. En ik word elke dag een beetje beter. Ik word elke dag een beetje beter. Maar de eerste stap is dat je ja zegt tegen Jezus. En ik wil je die kans geven. Of je nou hier zit of thuis. Wil ik op dit moment gewoon met jou bidden. Als jij je leven aan Jezus wil geven, je zegt, ik heb het nodig om dat offer eens en voor altijd voor mijn leven in plaats te zetten. Zodat dat God niet meer mij ziet met al mijn fouten, maar Jezus in zijn volmaaktheid. Dan kan dat op dit moment. En als je zegt, ik weet het nog niet, ik wil nog niet dit moment, maar ik wil van de week wel met iemand doorpraten, doe dat dan vooral. Laat het niet voorbij gaan. God, die klopt aan je hart. En die zegt, doe open, ik wil binnenkomen. Reageer dan via de site. Dan gaan we contact met je opnemen. Maar op dit moment, als je het nu zegt, dat wil ik. Dan wil ik je gewoon vragen, als ik zo tot drie tel en iedereen hier die heeft gewoon zijn hoofd gebogen of zijn ogen dicht. Gewoon dat we veilig zijn met elkaar. Of als je thuis zit, wil ik gewoon vragen, steek je hand gewoon even kort op. Gewoon, misschien zit er niemand in je kamer. Misschien ben je helemaal alleen. Maar God ziet dat. En hij ziet dat je een keus maakt. Je maakt het uiterlijk en het helpt je. En als je hier bent en je wil dat, dan steek ook gewoon je hand op. Dan gaan we samen bidden. Als jij het offer van Jezus wil aannemen en dat zijn bloed jouw geweten reinigt, dan tel ik tot drie en dan steek je kort je hand op. 1, God houdt van je. 2, hij heeft een plan met jouw leven. 3, hij wil zijn bloed dat jou reinigt. Yes, steek je hand gewoon op. Oké, amen. 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 Laten we samen voor hun bidden. Vader in de hemel, u heeft hun hand gezien. En u heeft gezegd dat als we maar aanroepen, uw naam, dat we gered worden. Heer, door onze hand op te steken, roepen wij u aan. En dan zeggen we, Jezus, u bent mijn offer. Ik geloof dat u voor mij stierf. Ik geloof dat u van de hemel kwam op aarde. Dat u volmaakt leefde. Dat u stierf voor mij. Heer, en ik geloof dat uw bloed voldoende is om mijn geweten te reinigen. En ik mag in de naam van Jezus tegen jullie zeggen dat je geweten gereinigd is door het bloed van Jezus Christus. En dat je zonden zijn vergeven. Door het offer van Jezus en door het werk wat Hij heeft volbracht aan het kruis. En in zijn werk is leven in overvloed. Er is genezing, er is kracht, er is het einde van depressie. Dat die stem zwijgt in Jezus' naam. Er is kracht genoeg voor jezelf en om uit te delen. En ik zegen jullie keuze in Jezus' naam. Amen.